Goedemiddag. We lezen een gedeelte uit het Lucas-evangelie. En dat gaat over de aankondiging van de geboorte van Jezus. Lucas 1, vers 26 tot en met 38. Het evangelie volgens Lucas, het eerste hoofdstuk, vers 26 tot en met 28. In de zesde maand zond God de engel Gabriël naar de stad Nazareth in Galilea naar een meisje. Dat was uitgehuwelijkd aan een man die Jozef heette, een afstammeling van David. Ze heette Maria en ze was nog maagd. Gabriël ging haar huis binnen en zei: "Gegroet Maria, je bent begenadigd, de Heer is met je." Ze schrok hevig bij het horen van zijn woorden en vroeg zich af wat die begroeting te betekenen had. Maar de engel zei tegen haar: "Wees niet bang, Maria, God heeft je zijn gunst geschonken. Luister, je zult zwanger worden en een zoon baren en je moet hem Jezus noemen. Hij zal een groot man worden en zoon van de Allerhoogste worden genoemd en God de Heer zal hem de troon van zijn vader David geven. Tot in eeuwigheid zal hij koning zijn over het volk van Jacob en aan zijn koningschap zal geen einde komen." Maria vroeg aan de engel: "Hoe zal dat gebeuren? Ik heb immers nog geen gemeenschap met een man." De engel antwoordde: "De Heilige Geest zal over je komen en de kracht van de Allerhoogste zal je als een schaduw overdekken. Daarom zal het kind dat geboren wordt heilig worden genoemd en zoon van God. Luister, ook je familielid Elisabeth is zwanger van een zoon, ondanks haar hoge leeftijd. Ze is nu, ook al hielp men haar voor onvruchtbaar, in de zesde maand van haar zwangerschap, want voor God is niets onmogelijk." Maria zei: "De Heer wil ik dienen, laat het met mij gebeuren wat u hebt gezegd." Daarna liet de engel haar weer alleen. Het gaat over goed nieuws. Het gaat over goed nieuws. En we hebben er veel van gezongen. Over de koning die komt, over de heerlijkheid van de koning. Over de koning voor wie iedereen zich buigt. Dat is het goede nieuws van kerst. En soms lijkt dat te verdwijnen achter het kerstfeest of het winterfeest zoals dat heet. En verdwijnt het goede nieuws wat uit het zicht. Mijn schoonouders waren gisteren bij ons op bezoek. Er moest bij ons in huis wat geklust worden. Mijn schoonvader is handiger dan ik. En met z'n tweeën werkt dat ook beter. En ze vertelden dat ze op vrijdagavond waren wezen zingen in Elburg. Is een klein stadje bij waar ik woon, bij Kampen. En in Elburg werd er gezongen. En mijn schoonvader zei: "Vroeger heette dat nog kerst in een vestingstadje. En tegenwoordig heet dat winterfeest in een vestingstadje." Dus niet alleen het woord kerstfeest verdwijnt. Of, nou ja, goed, van oudsher kerstfeest is het Christusfeest. Het feest waarop we gedenken dat de Heer, de redder van de wereld, geboren is. En dan wordt het kerstfeest en dan wordt het Xmas, Christmas. Dus ook daar verdwijnt Christus uit beeld. En nu hebben we al geen kerstfeest meer, maar een winterfeest. En dan denken: oh, hebben wij een kans laten liggen als kerk om te vertellen en te verkondigen wat het goede nieuws van kerstfeest is. Dat als we Christus uit het feest halen, dat er weinig overblijft. Maar goed, we gaan terug naar dit gedeelte. Er zijn eigenlijk twee dingen waar ik het over wil hebben. Het eerste is over wat God doet en het tweede over de reactie van Maria op wat zij hoort. Maar we beginnen bij wat God doet. In de zesde maand, en dat is de zesde maand van de zwangerschap van Elisabeth, want daarvoor is de engel bij Elisabeth geweest, in de zesde maand zond God de engel Gabriël naar de stad Nazareth. En dat is mooi. Je leest er makkelijk overheen, of ik lees er makkelijk overheen, maar er staat: God zond. Het goede nieuws is dat het bij God begint, dat het zijn initiatief is, dat hij redt en dat hij dingen in beweging zet. Niet wij. God zet dingen in beweging. Hij zendt een engel en hij stuurt zijn geest. Dat is mooi, is het begin van Lucas lezen. Ik had het ervoor nog even met jou, met Ilse, over de geest die beweegt, de geest die ritselt, dat miswinde kerk. En dat vraagt ons gebed. Maar het mooie is, als je het begin van Lucas leest, dan zie je de geest ritselen en bezig. De geest komt over Maria en zij wordt zwanger. Als Maria een loflied zingt, is zij vol van de geest. Als Zacharias een lied zingt, is zij vol van de geest. Als Maria bij Elisabeth komt, dan springt door de geest het kind op in haar schoot. Jullie hebben het volgens mij over Simeon en Hanna gehad vorige week. En ook daar is het Simeon die door de geest gedreven wordt. Dat is prachtig om te zien hoe God het initiatief neemt. En wat er gebeurt is onder de leiding van Gods geest, door het werk van Gods geest. En het is God zelf die door zijn geest dingen in beweging zet. In mensen. En dat zit onder de oppervlakte, dat werd net ook gezegd, het is een kleine ding, het zijn geen grote mensen. Het is een gewoon jong meisje, 12, 13, 14 jaar, een maagd. God werkt door kleine, gewone mensen heen. En het is zijn geest die dat doet. En dat is, in het begin zijn dat ritselingen, maar dat wordt een sterke stroom. En dat werd ook al gezegd, we zijn nu 2000 jaar verder. En er zijn veel mensen op deze wereld die over Jezus hebben gehoord en hem als koning herkennen. Dat is het goede nieuws. God zond een engel. En het tweede wat God zegt is als Maria zwanger wordt, dat dat een zoon is in de lijn van David die koning zal zijn. En dat is het goede nieuws met kerst. God zegt, de verlangde en de verwachte koning komt, ik stuur hem, dat is mijn zoon, en zijn koningschap zal geen einde hebben. Dus God neemt het initiatief en hij stuurt een koning aan wiens heerschappij geen einde komt. En wat betekent dat? Ik bedoel, wij hebben een koning, koning Alexander, er is een hoop over te doen. We maken ons nog wel eens, daar zeggen we nog wel eens wat over, daar vinden we ook nog wel eens wat van. Maar welk beeld hadden ze toen als het gaat over het koningschap? En wat verwacht je van een koning? Een tijdje geleden in de gemeente waar ik kom, hadden we een informele bijeenkomst en er waren iets van 35, 40 mensen. De helft is kinderen onder de 12, andere volwassenen. En ik zei tegen hen, ouderen moeten even stil zijn dan, zijn eerst voor de kinderen. Ik zeg, ik heb één vraag aan jullie. Stel dat je één ding kon veranderen. Eén ding, wat zou je willen? En ze zitten stil en toen kwamen ze. Dat er geen pesten meer is op het schoolplein. Dat er geen ziekte meer is. Dat er geen oorlog is. Dat er geen ruzie wordt gemaakt. Mooi is dat, hè? Dat is het diepe verlangen dat in deze kinderen ligt. En het mooie is dat wij weten dat er een koning is, door God gezonden, die hiervoor gaat zorgen. Openbaring zegt dat er zal geen dood meer zijn, geen verdriet, geen rouw, geen pijn en geen kwaad meer. Dat is het goede nieuws dat wij vieren met kerst. Dat is kerst en voeten uit. En dan is het kerstfeest ook zeker de moeite van het vieren en van het gedenken waard. Het is God die het initiatief neemt, het is God die redt. En in zijn zoon zendt hij een koning die dat gaat doen wat een koning hoort te doen. Dat is het goede nieuws, dat is wat we vieren. En als we kijken naar de wereld waarin wij leven, en we zien de oorlogen, we zien de hongersnoden, we zien de pijn, we zien het verdriet, we zien de ziekte, we zien hoe dingen ons bij de handen afbreken, is dat het goede nieuws. Wij kunnen het niet, er is een koning die door de eeuwen heen zijn weg gaat om te herstellen wat stuk is gegaan. En het mooie is dat dit geen koning is die dat doet over de rug van anderen, die dat doet ten koste van anderen, die dat doet voor zichzelf. Maar dit is een koning die bereid is om de weg van de liefde te gaan tot de dood aan het kruis. We hebben een ongelofelijke Heer die alle macht heeft en die bereid is om zijn leven voor ons te geven. Over koningschap gesproken. Dat is het goede nieuws van kerst. En ik hoop ook dat we dat vieren, dat zeg ik ook tegen mezelf, dat dat is wat we vieren met kerst. Dat dat ons vervult, dat dat ons volmaakt en dat dat ons perspectief geeft. Deze Heer komt en is nu onderweg. En zo zien we in dit kleine stukje dat God het initiatief neemt en dat hij zijn zoon stuurt die redding brengt. We hebben het over God en over zijn zoon. En ook de geest is hier aanwezig, niet alleen in het ritselen om dit gedeelte heen, maar ook daarin dat de geest, de kracht van God over Maria komt en zij zwanger wordt en een zoon baart. Vader, zoon en geest zijn hier aanwezig en aan het werk met één verlangen. Dat is ons te redden, ons te bereiken, ons lief te hebben en ons te verlossen. En ons bij hem te brengen. Dat is zijn verlangen. Dat hij woont te midden van ons. En dat wij bij hem zijn. Hij onze God, wij zijn volk. Dat is het goede nieuws. Dat is wat er over God wordt gezegd. En dat is het perspectief dat hier gegeven wordt. Dat is het goede nieuws voor Maria. Er is een tweede. Het gaat niet alleen over God. Maar het gaat er ook over hoe we dat ontvangen. Hoe reageren wij op het goede nieuws? Ik heb net iets gezegd over hoe wij kerst vieren en hoe in de naam en in de naamgeving en verder en ook hoe we het vieren, iets uit het zicht verdwijnt van wat kerst ten diepste is en waarom we kerst vieren. De vraag is, als dit het goede nieuws is en wij dit goede nieuws horen, hoe reageren wij op het goede nieuws? Hoe gaan we daarmee om? En laten we eens naar Maria kijken en zien hoe zij omgaat met wat in haar leven gebeurt. begin bij vers 26. Het is goed om iets over Maria te zeggen. Het is een jonge vrouw. Hoe oud weet ik niet, maar waarschijnlijk nog een tiener. Ze was uitgehuwelijkd. Ze was verbonden met een man. Ze had geen gemeenschap. Ze was nog maagd. En ze was verbonden met de man uit het huis van David. En dat zijn twee belangrijke dingen voor dit gedeelte. Ze is een maagd, verbonden aan iemand uit het huis van David. En een jonge vrouw. En dan is ze thuis en wat ze doet weten we niet. Ze is aan het werk, is ze thuis, zit ze, droomt ze. We hebben geen idee. En dan komt Gabriel komt binnen en ze zegt, gegroet Maria, je bent begenadigd. De Heer is met je. En even verderop zegt hij, God heeft je zijn gunst geschonken. Ik gebruik de MBV 21, daar wordt het woord genade en gunst gebruikt of begenadigd en zijn gunst geschonken. Maar de woorden zoals gegroet, begenadigd en zijn gunst schenken lijken in het Grieks sterk op elkaar. Komen van hetzelfde stam zoals dat heet. Kennen wij het Nederlands ook. We hebben bedenken, omdenken, verdenken, aandenken. Er zit allemaal het woord denken in. En het aardige is als het gaat over groeten en als het gaat over begunstigd en over genade, is dat eigenlijk hetzelfde woord. En dat is wat de engel tegen Maria zegt. Je bent begenadigd, de Heer heeft je zijn gunst geschonken. En daar dacht ik over na en ik weet niet wat jullie is, maar als de Heer tegen zegt, ik schenk je jouw gunst, je bent begenadigd, wat denk je dan? Dan denk je dat God je zegent, dat het je goed gaat. Dat je een goed leven hebt en een gezegend leven. En dat heeft Maria ook, maar misschien op een andere manier dan ze in eerste instantie gedacht heeft. Want het feit dat zij begenadigd is, betekent dat God haar heeft uitgekozen en dat zij een rol krijgt en een plek die ook offers van haar vraagt. Die haar pijn gaat doen. Die wat van haar vraagt. Dus het feit dat zij begenadigd en begunstigd is, betekent niet dat zij een makkelijk leven heeft of dat haar leven over rozen gaat. Dat ze leeft met twee vingers in de neus, fluitje van een cent. Maar dat betekent dat zij door God uitgekozen is en dat zij een taak en een verantwoordelijkheid krijgt. Zij is de moeder van Jezus. Zij is begenadigd. God heeft haar een gunst verleend. Zij is degene die Jezus mag dragen en ter wereld mag brengen. Dat is wat de engel ook zegt. God heeft je zijn gunst geschonken. Je zult zwanger worden, een zoon baren. Hem Jezus noemen, hij zal een groot man worden. En ik weet niet, maar Maria moet gedacht hebben. Maar hoe dan? En als de engel dat zegt, de geest zal over je komen. De kracht van de Allerhoogste zal je als een schaduw overdekken. Als dat gezegd wordt, dan is dat de manier waarop. Dat is het antwoord op hoe dan. Want Maria zegt, ik ben wel verbonden aan een man, maar ik heb geen gemeenschap. Hoe kan ik dan zwanger worden? En op het moment dat dit gezegd wordt, moet ze gerealiseerd hebben wat dat betekend heeft. Dat heeft ze denk ik gewoon overzien. Misschien niet alles gevoeld of ervaren. Ik weet niet hoe het met jullie is, maar bij mij gebeurt het nog wel eens. Je weet dat iets gaat komen. Maar op het moment dat je erin staat en je het ervaart, merk je wat het met je doet. Je kunt er wel over nadenken, maar je ervaart het soms pas op het moment dat je het doet. Om een voorbeeld te geven, ik ben op wat oudere leeftijd getrouwd. Ik was 38, ik was net iets ouder dan mijn vader. En dan denk je na over hoe is het om getrouwd te zijn. En daar kun je voorstelling bij maken, daar kun je van alles van denken. Maar je weet het pas op het moment dat je getrouwd bent. Je kunt je voorstellen of maken, je ziet veel mensen, je hoort veel mensen, je spreekt van mensen. Maar op het moment dat het gebeurt, weet je pas wat het is. En besef je pas wat het echt is. En ik weet nog dat ik op mijn huwelijksdag, we waren op stadhuis geweest, er ging een hapje eten en ik moest naar het toilet en ik kijk in de spiegel. En ik dacht, Bram, waar ben je aan begonnen? Dat weet ik nog. Dat was het moment, niet omdat ik niet wilde, niet omdat ik niet van mijn vrouw hield, maar dat was even een moment waarop je iets begon door te dringen van de keus die je gemaakt hebt en van de consequenties die dat heeft. Maria heeft er gedachten over gehad, of ze heeft ervaren wat het betekent later. Maar dan moet ze zich gerealiseerd hebben. Jozef komt thuis, dat is na 3 maanden, want meteen nadat ze het hoort gaat ze naar Elisabeth. En Jozef merkt dat ze in verwachting is. Ja, ik ben in verwachting. Ja, ik heb niet met een man geslapen. De kracht van de Allerhoogste is over mij gekomen. Jozef was een vroom man. Maar ik denk dat een lichte aarzeling hem niet vreemd zal zijn geweest. Hoe denk je dat er gesproken is in de buurt over Maria die zwanger is? En zegt het is van God. Wat moet dat betekend hebben in een cultuur waarin de eer zo belangrijk was? Waarin je in zekere zin als vrouw ook kwetsbaar bent. Wat zijn de dingen die denk ik ook door het hoofd van Maria zijn gegaan op het moment dat de engel zegt, maar zo zal het gaan. Zo zal het gaan. En dan komt het antwoord van Maria. Prachtig antwoord. Vers 38. De Heer wil ik dienen. Laat het met mij gebeuren wat u hebt gezegd. Ze is begunstigd. Ze is door God uitgekozen. En ze heeft denk ik een vermoeden gehad van wat dat betekent voor de komende maanden. En dat het ook een hoop vragen op zal roepen. En dat ze met Jozef in gesprek zal moeten. En toch zegt ze, hoe zal dat gebeuren? En laat het met mij gebeuren wat u gezegd hebt. Geen aarzeling, geen of, kan dat wel, maar hoe? Als de engel zegt, je zult zwanger worden, is het niet van kan dat wel, nee, hoe? En als de engel dat uitgelegd heeft, zegt ze, laat het gebeuren wat u gezegd hebt. Dat is prachtig, daar zit ontvankelijkheid in en er zit dienstbaarheid in. Als gezegd, God begenadigt Maria. Het is een voorrecht. En tegelijk gaat het ook wat voor haar betekenen. En haar reactie is, niet moet dat, is dat nodig, kan het ook anders. Maar mij geschieden naar uw woord, laat gebeuren wat u zegt. Ik wil u dienen. Wat een prachtige reactie op het goede nieuws. Ze hoort het goede nieuws, ze weet wat het betekent. Het is waar ze naar uit heeft gekeken. En zegt, laat het gebeuren wat u gezegd hebt. U wil ik dienen. Dus een Chesterton, theoloog, heeft ooit gezegd, gehoorzaamheid is een uiting van vertrouwen. En dat is wat ik hier proef. Zij vertrouwt op God. Zij vertrouwt dat als God het zegt, dat het gebeurt en dat het goed komt. Hebben we ook gezongen. Hij laat ons nooit alleen. Hij laat ons nooit alleen. Dat is de grondtoon van Maria. Ze vertrouwt op God. En ze is hem gehoorzaam en ze wil hem dienen. Het mooie is dat dat bij haar niet zonder bemoediging gaat. En ze heeft het goede nieuws gehoord, ze wil dienen, maar het gaat niet zonder bemoediging. Er zijn twee dingen die erg mooi zijn. De engel zegt, gegroet Maria, je bent begenadigd, de Heer is met je. En dat is iets wat je door de hele Bijbel heen doorhoort en wat door de hele Bijbel heen klinkt. Dat God zegt, ik ben erbij, ik ben met je, ik ga met je mee. Ik ben voor je, ik ben naast je, ik ben om je heen. Ik ben trouw, hebben we van gezongen. Dat is wie God is, ik ben erbij. Exodus 3 vers 15, als Mozes zegt wie bent u, dan zegt God ik ben die ik zijn zal. Ik ben erbij. Als Jozua het beloofde land in moet trekken, dan zegt God wees moedig en sterk, wees vastberaden. En doet God het niet met een klop op de schouder, je kunt het. Maar dan zegt God ik ben erbij, ik ga mee, wees moedig en vastberaden. Dus de oproep om moed te houden, houd vol, wat we gezongen hebben, die oproep, die ligt ook in het besef, in de zekerheid dat God erbij is, dat Hij met ons is. En van daaruit kunnen we volhouden, van daaruit kunnen we verder. Dus in de opdracht die Maria krijgt, zegt God, maar ik ben erbij, ik ga met je mee. Er is nog een tweede, dat is in vers 36. Zij hoort dat ze zwanger wordt, dat de kracht van God over haar komt. En dan zegt de engel daarachteraan, luister, ook je familie Elisabeth is zwanger, ondanks haar hoge leeftijd. Ze is nu, ook al hielp men haar voor onvruchtbaar, in de zesde maand van haar zwangerschap. Want voor God is niets onmogelijk. Daar heb ik over na zitten denken. Waarom zegt God dat? Waarom zou God zeggen van, je hebt een familielid, zes maand zwanger? Is dat handig om te weten? En ergens denk ik, als we kijken naar de reactie van Maria, zodra ze dat hoort, staat er dat ze weggaat en dat ze naar haar familielid Elisabeth gaat en dat ze daar drie maanden in huis is totdat Elisabeth bevalt van haar zoon Johannes. En ergens denk ik, dit is God ten voeten uit. Hij weet wat Maria te wachten staat en hij stuurt haar naar een familielid waar ze in alle rust de eerste drie maanden van de zwangerschap kan zijn. Waar ze een oudere familielid heeft die vertrouwd is, die zes maanden verder is dan zij. In een betrekkelijke rust buiten haar eigen woonplek. En daar zie ik iets in van de liefde en de trouw van God. Die bemoedigt, die meegaat En die af en toe een steuntje en een duwtje in de rug geeft. En een ander voorbeeld. In het Oude Testament. Jacob hoort dat zijn zoon Jozef nog leeft nadat hij dacht dat Jozef verscheurd was door een wild dier. En dan gaat Jacob op weg naar Egypte nadat Jozef, Jacob en zijn zoon en de hele familie uitgenodigd heeft. En onderweg, als Jacob reist vanuit Kanaan naar Egypte, dan verschijnt God hem in een droom. En Jozef was de lievelingszoon van Jacob. En of dat nou altijd handig is, dat weet ik niet, want het levert een hoop gedoe op. Maar Jozef was de lievelingszoon van Jacob. En onderweg zegt God tegen Jacob, reis verder, ga naar het land Egypte. En dan zegt God erachteraan, en Jozef zal jou de ogen sluiten. God weet hoeveel Jacob van Jozef houdt en hij verzekert hem dat hij Jozef zal zien. En dat als hij overlijdt, dat Jozef erbij zal zijn. Hem de ogen zal sluiten. Wat een betrokken en liefdevolle God hebben wij, die ons kent en die ons tegemoet komt. En deze God kiest Maria uit, die gehoorzaam is, die niet vraagt of het zal gebeuren, maar hoe. En dan zegt, ik wil u dienen. Wat een prachtige reactie van Maria op het goede nieuws en op de komst van de Messias. En dit is de reactie van een jong meisje. Maria, tiener, en zij weet wat er gebeurt. Vlak hiervoor is dezelfde engel Gabriel bij Zacharias geweest. En Zacharias doet dienst in de tempel, hij ziet de engel en de engel zegt, je zult een zoon krijgen. En dan zegt Zacharias, mijn vrouw leeftijd, onvruchtbaar op leeftijd, ik op leeftijd, nog een keer. Ook dat is een reactie op het goede nieuws van God. Wel een heel andere dan die van Maria. Betekent niet dat God weggaat. Elisabeth wordt zwanger, krijgt een zoon. Maar Zacharias draagt de consequenties van zijn ongeloof, want hij kan niet spreken. 9 maanden lang. Totdat Johannes geboren wordt en hij zegt, Johannes is zijn naam. En dan vol van de geest zingt Zacharias een lied. Beiden krijgen goed nieuws te horen over God die ingrijpt in deze wereld, over God die zijn redding brengt, over God die zijn koning stuurt. En de reactie van een man op leeftijd is, hoezo? Kan dat? En de reactie van een klein meisje is, mij geschieden naar uw woord. U wil ik dienen, laat er gebeuren wat u gezegd hebt. We hebben het goede nieuws gehoord, we vieren dat met kerst. Jezus is Heer en hij komt zijn koninkrijk hier vestigen. Dat weten we. En dat zal goed zijn, daar kijken we naar uit. En aan ons gevraagd, hoe gaan we om met het goede nieuws dat we horen? Hebben we onze vragen zoals Zacharias? Of zeggen we met Maria, de Heer wil ik dienen. Laat met mij gebeuren wat u hebt gezegd. En God gaat met beide zijn weg. En tegelijk de uitnodiging. Schenk hem vertrouwen en wees hem gehoorzaam. Hij is het waard om te dienen, hij is het waard om te volgen. Dat is oproep aan ons, maar nog 1 keer. Dat is het goede nieuws. Jezus, heilig, de Zoon van de Allerhoogste, is koning voor eeuwig. Daar kan geen Poetin tegenop. Daar kan geen Kissing, geen Xi Jinping tegenop. Daar kan geen Biden tegenop. Of wie dan ook. Er is er maar 1 Heer. En dat is een Heer die in liefde zijn leven voor ons gaf. Hem dienen wij. Amen.